Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van De Telegraaf over de oorlog in Oekraïne.
12 april 2022. Het is dag 48 van Poetins aanval op Oekraïne. Mijn naam is Floris Noord en aan de lijn heb ik onze correspondent Misha van Diepen vanuit Kiev. Want de laatste slag om Mariupol lijkt nabij en dan zouden er ook nog chemische wapens zijn ingezet. Ja, Misha, het gaat er ontspannen de komende dagen in Mariupol. Wat is de situatie op dit moment in de stad?
Ja, als je de Russen mag geloven, dan is dit de laatste dag bijna waarop Mariupol gaat vallen. Er was ook gisteren een bericht waarvan de Oekraïners de echtheid erg in twijfel trekken. Op de Facebookpagina van een marinegroep, een marinebataljon van de Oekraïnse kant. Die zeiden van dit is onze laatste dag, we moeten ons overgeven of doodvechten. Maar dat heb ik net nagelezen, het was een rare mix van Oekraïns en Russisch. Dus er is wel er enige reden om te betwijfelen dat dat echt is. We hebben natuurlijk een erg slecht beeld op wat daar gebeurt. De laatste journalisten die zijn ergens medio maart vertrokken. Wat wel duidelijk lijkt te zijn is dat de Russen die zijn eigenlijk doorgebroken door het deel wat de Oekraïners in handen hebben naar de zee. Dus nu zijn er eigenlijk twee delen die de Oekraïners nog in handen hebben. Maar ja, wat zij daar aan ammunitie hebben en aan mankrachten, dat is onduidelijk.
Dan zijn er ook nog onbevestigde berichten van een Russische gifgasaanval in Mariupol. Hoe serieus moeten we die berichten nemen?
Ja, dat is wel opvallend. Gisteren eerder op de dag plaatste een woordvoerder van de Volksrepubliek Donetsk, de zogenaamde separatistenrepubliek, die plaatste een videooproep waar die zei van we hebben de Oekraïners waar we ze willen hebben, de laatste soldaten, bij een staalfabriek, maar daar houden ze wel stand. En misschien moeten we ze met chemische middelen maar uitroken uit hun hollen als mollen, letterlijke woorden van hem. En niet veel later komt een bericht de wereld in dat daadwerkelijk in Mariupol er mensen zijn die bijvoorbeeld last hebben van hun huid, van hun aderen, hoge bloeddruk. En dat zou dan het gevolg zijn van een chemisch goedje dat verspreid was door een drone die gesignaleerd is. Maar ja, dit zijn berichten die kun je op geen enkele manier verifiëren. Ook de centrale overheid in Oekraïne is erg terughoudend om daar direct op te springen. En ja, als het Rusland daadwerkelijk chemische middelen in zou zetten, zouden ze waarschijnlijk iets zwaarders inzetten dan middelen waarvan je alleen maar lichte ademhalingsproblemen en een rode huid krijgt. Maar ja, het is natuurlijk wel oppassen, want president Biden van Amerika die heeft ook op een gegeven moment aangegeven in antwoord op een journalistenvraag van ja, als er nou chemische wapens worden gebruikt, dan zal er wel een antwoord komen. Hoe groot dat antwoord is, dat is dan ook weer afhankelijk van wat voor wapens er gebruikt worden. Dus het is allemaal nog een vage vuur waar we in ons bevinden. Maar ja, we moeten ons natuurlijk erg letten op dit soort berichten.
Nee, precies. Nou, die Russische troepen hebben zich gehergroepeerd natuurlijk de afgelopen dagen. Is enigszins bekend in hoeverre zij al zijn aangekomen op die locatie?
Ja, er zijn beelden van Russische troepen die in de regio Koersk, die grenst een beetje ten noorden bij de provincie Kharkov, die ook door de Russen gebombardeerd worden, waar troepen dan door de straten rijden en met Russische vlaggen worden weggezonden. Maar wat daar de cijfers precies zijn, ja, dat is onduidelijk. Wat wel zo zal zijn, is dat ze met die operatie, met een daadwerkelijke grootschalige slag om de Donbass, waarschijnlijk zullen wachten totdat Mariupol is gevallen. Want als Mariupol is gevallen, dan kunnen ze bijvoorbeeld die haven of wat daar nog van over is gebruiken om weer versterkingen te sturen. Dus mijn inschatting is dat het eerst om Mariupol gaat. En dat kan dan, ja, als het aan de Russen ligt, een dag duren. Maar misschien houden de Oekraïners nog meerdere dagen of zelfs een week stand. Dat weten we niet, maar daar zal het dus ontspannen de komende dagen.
Ja, nou werd ook bekend dat Poetin een nieuwe commandant heeft aangesteld om deze operatie te leiden. Dat is commandant Dvornikov. Die staat ook bekend als de slager van Syrië. Wat weten we over deze meneer?
Ja, de slager in Syrië, het is een sinistere naam. En die naam heeft hij ook verdiend met de operatie in Syrië. Waar ook eigenlijk heel veel van de dingen die we nu in Oekraïne al hebben gezien. Dus het bombarderen van de burgerbevolking, van ziekenhuizen. Dat komt eigenlijk uit het script wat al in Syrië is een keer is afgespeeld. Dus ja, je kunt je ook afvragen wat zal hij dan al toevoegen als het Russische leger dit al heeft gedaan in Oekraïne. Maar ja, het is onheilspellend voor de Donbass. De Donbass, dat gebied waar Rusland juist heeft gezegd van wij komen om dat te bevrijden en we helpen de mensen daar. Eigenlijk vrees ik dat het daar alleen maar erger gaat worden dan bijvoorbeeld in die voorsteden bij Kiev waar die de afgelopen weken zijn vrijgekomen. Maar het is onheilspellend en zeker dat er dan nog zo'n figuur bij komt. Dat is niet goed, nee.
En is het voor burgers nog mogelijk om daar weg te komen op dit moment?
Dat wordt steeds moeilijker. We hebben vrijdagochtend natuurlijk die raketaanval gezien op Kramatorsk, op het station daar. Daar stonden duizenden mensen te wachten op een evacuatietrein. Daar zijn minstens 50 mensen bij omgekomen. Kramatorsk ligt nog een beetje in een gebied. Daar zijn de Russische troepen nog niet heel dichtbij. Dat is in de provincie Donetsk. Maar in andere steden die bijvoorbeeld in de provincie Lugansk liggen, daar zijn nog twee stadjes, eigenlijk industriestadjes over. Die zijn wel in Oekraïnse handen, maar die liggen continu onder vuur. En een buurstadje een paar kilometer verderop, dat is al voor de helft in Russische handen. Dus ja, dat zijn plekken, daar proberen ze dan nog wel met busjes, bijvoorbeeld vrijwilligers die ik heb gesproken, die proberen die daar weg te halen. Een meisje, een vrouw, die is daar begin april geweest, die heb ik gesproken hier in de Kiev. Die heeft het overleefd en dus enkele busladingen vol mensen die slechter been zijn naar evacuatiepunten gekregen. Maar enkele dagen later is in een dichtbij zijn dorp zijn vrijwilligers van diezelfde organisatie zijn daar omgekomen door Russisch vuur. Dus ja, het wordt steeds gevaarlijker voor de mensen die vluchten, maar ook de mensen die de vluchtenden proberen te helpen.
Ja. Nou, je zit zelf in Kiev. Daar zijn de Russen inmiddels helemaal verdwenen. Ze hebben er wel veel mijnen achtergelaten. In hoeverre vormt dat een gevaar voor de bevolking van Kiev en de omliggende steden?
Ja, dat is zeker niet in Kiev. Kiev heeft toch redelijk stand gehouden. Er zijn wel bombardementen geweest in Kiev, op Kiev. Maar de grootste klappen die zijn gevallen op die voorsteden, de namen waarvan iedereen in de wereld ze bijna zal kennen inmiddels, Bucha, Irpin. Ja. Daar ben ik ook geweest vorige week. En die steden die worden dan pas vrijgegeven een tijd na het Russische vertrek, omdat er dus nog mijnen liggen. Niet alleen op straat, onontplofte projectielen, maar ook in huizen zouden booby traps achtergelaten zijn. Dus pas na enkele dagen of zelfs een week worden die dan vrijgegeven. En de lijken moesten natuurlijk ook nog van straat en onder het puin weggehaald worden.
Ja, ja, nu de Russen daar ook weg zijn, is het normale leven in Kiev weer enigszins op gang aan het komen?
Nou, normaal leven zou ik het zeker niet noemen. Bijvoorbeeld de wegversperringen die er waren. Nou, mij is verteld dat een week voordat ik hier was, dan moest je nog op elke straathoek bijna stoppen, ook in de auto. Er was geen doorkomen aan. Nou, daar slinger je nu zo omheen. Je wordt geen enkele keer gestopt in de stad. Maar om nou te zeggen dat het leven weer wordt opgepakt. Het is een soort van corona-lockdown. Dus alle restaurants, cafés zijn nog gesloten. Je kunt alleen een koffietje halen, een takeaway. Maar ja, stukje bij beetje zullen zaken-eigenaren toch wel beslissen om open te gaan. Ja. Omdat de mensen ook daadwerkelijk weer aan het terugkeren zijn. Bijvoorbeeld in de trein waar ik uit West-Oekraïne ben aangekomen. Daar kon je weer gewoon een ticket voor kopen. En ik zat in een volle coupé. En die mensen die hebben een tijd in West-Oekraïne gezeten. Maar ja, dat is ook geen goed leven, want er zitten gewoon miljoenen vluchtelingen. En die hebben alle accommodaties en alle appartementen al weggenomen. Dus ja, die sliepen dan in een sporthal. Dus ja, dan kan ik ook wel begrijpen dat je op een gegeven moment teruggaat naar Kiev.
Ja, dus mensen vinden het op dit moment wel weer veilig genoeg om terug te keren.
Veilig genoeg, maar ja, het is natuurlijk met de Russen weet je het maar nooit. Het kan zijn dat ze nu hun focus leggen op de Donbass en dan op een ander moment weer iets in Kiev of bij Kiev gaan uithalen. Maar voorlopig is toch wel echt het gevoel dat er een strategische verandering heeft plaatsgevonden en dat de Russen eieren voor hun geld hebben gekozen en naar het oosten zich verplaatsen. Ja.
Oké, Michel van Diepen, dankjewel. Tot zover deze Oekraïne-update. Op donderdag 14 april vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. Al het laatste nieuws vind je op de site en in de app van De Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.